Hoi en welkom bij de 9e aflevering van het tweede seizoen van de NFT Playground Amsterdam podcast. Waar we het hebben over digitale kunst, praten met artiesten. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon een hele eigen groep mensen die zich heel erg hard inzet voor deze NFT Playground. En dat is ook wel goed om soms daarmee te praten. En we hebben dus nu voor ons zitten Hans Geldhof. Dus Bart Bloemers en ik gaan hem aan een vraaggesprek onderwerpen wat hij allemaal doet en betekent voor de community.
Hallo.
Dag Hans.
Dag Hans, leuk dat je er bent. We zien elkaar natuurlijk heel vaak. En ik dacht, die Hans, hoe komt hij nou in deze scene terecht? Hoe ben je in de crypto-wereld terechtgekomen lang geleden?
En volgens mij is het ooit begonnen in 2015. Toen stond er op nu.nl volgens mij een artikeltje over dat de Bitcoin bestond en daar attendeerde iemand mee op en toen dacht ik, hey, dat is interessant, want het is een soort van geld dat van niemand is. En ik wilde dat wel gaan snappen. En toen ben ik er één gaan kopen, of niet één, of een stukje ervan.
Een bitcoin? Een hele bitcoin?
Nee, niet een hele, toen nog niet. Nee,
in 2015 waren ze zo ongeveer rond de 200 euro, dus had best gekund.
Nee, had ik niet gedaan toen.
Ah, het was jammer.
Stom. Die had ik toen gekocht bij Bitstamp. Dat was een van die beurzen waar je dat kon doen. Nee, het zat nog anders in elkaar. Nee, op local bitcoins was dat.
Je bent gewoon naar een handelaar gegaan op de hoek van de straat.
Nou, dat was een Engelse man, geloof ik. En ik had nog een Engelse bankrekening waar nog wat pond op stond. En ik dacht, nou, weet je, ik had er lang niet naar gekeken. En ik dacht, nou, als ik dan een miskoop doe, dan laat maar met dat geld. Ja. Op local bitcoins kon je dan iemand zoeken die bitcoins verkocht voor een bepaalde valuta. En heeft een bepaald type bank. Als ik een Engelse bankrekening had, dan kon dat heel makkelijk. Dus dat heb ik gedaan. Toen heb ik een stuk bitcoin gekocht, iets van 0,2 of zo toen. Voor 100 pond of iets in die richting.
Dat je was in je eentje. Dus het was een soort eigen initiatief, eigen idee van laat ik me eens hierin verdiepen.
Ik vond het ook heel spannend. Ik zat, je moet dan die transactie doen en dan moest je daar iets van een referentie van op die website plakken. En dan zou die de escrow zou dan opengaan. Die website die blokkeerde dan die bitcoin en die kreeg je als je dan betaalde. En dan had ik het. En toen heb ik er volgens mij een keertje pizza mee gekocht bij Thuisbezorgd. Want die deed dat toen ook al.
Jouw eigen pizza deed.
Ja. En toen ben ik meer gaan kopen. Meer is een beetje toch weer voor de money.
Om er rijk van te worden of om te beleggen of om te leren? Wat je...
In eerste instantie dacht ik, dit is misschien wel omdat de koers steeg. Het is misschien wel lucratief. Dus laat ik daar wat meer van kopen. Toen heb ik op Bitstamp volgens mij gekocht. En toen wilde ik daar nog wel wat meer mee gaan doen. Toen heb ik wat verplaatst naar Mt. Gox en daar nog geld gestort om bij te kopen. En toen ging Mt. Gox om, of dat stortte in.
Ja.
En toen was ik er even klaar mee.
Ja, ik kan me voorstellen.
Dat is een tijdje geleden. En wanneer ben je begonnen dan om dit te delen met anderen? Dat je bij elkaar komt of dat je afspreekt? Hè? Dus wanneer was het groepje groter dan Hans? Of werd het een groepje groter dan Hans?
Dat was 2017 volgens mij. Toen zat ik even in between jobs, zoals je dat noemt. En toen had ik ineens tijd. En toen kwam ik in aanraking met allerlei meetups in Amsterdam. De meetup van Marieke de Ruiter de Wild over de Fork heette dat bedrijf toen nog. Ging over blockchain en voedsel daarop soort van registreren. En daar ging ik bij helpen, we gingen vrijwilligen. Want ik merkte dat er een hele scene was van mensen die hiermee bezig waren. En ik had wel veel gelezen over blockchain ondertussen. En ik dacht, ik wil dat toch meer van weten en meer van leren.
Want jij bent informaticus of IT'er?
Ik heb informatica gestudeerd, ja.
Dus je snapt dat soort dingen wel, zeg maar. Het is wel dat je zeg maar begrijpt, eigenlijk al vrij snel begreep waar dat dan om ging.
Ja. Ja, de logica die zorgt dat bitcoin is, zeg maar, die snap ik allemaal wel. Ja. Ik kan het niet allemaal zelf programmeren of uitschrijven, maar ik begrijp wel goed hoe dat werkt.
Ja.
En ik kwam via die meetups scene, kwam ik bij de meetup van Henk van Kant terecht. Die had de Permissionless Society had die opgericht en die organiseerde meetups in het A-lab.
Ja.
En daar kwam ik met hem in aanraking. Daar zat Maarten Smakman zat er ook bij. Bart van Maarseveen. Twee OG's uit de Amsterdamse scene, zeg maar.
Wat is een OG?
Ja, een original gangster. Dat is een soort van meme van iemand die al heel erg lang ergens bij betrokken is. En dat is allemaal, dat lang is allemaal relatief natuurlijk. Want we hebben het over een jaar of 5.
Internet lang.
Ja.
Ja, en want nu komen ook namen in beeld die ik herken, als Maarten Smakman en Bart van Maarseveen. Die heb ik toen ontmoet en daaruit is het Blokdam gebeuren ontstaan. We zitten vandaag op een woensdag, we zitten met een Blokdam meet-up. Maar die is dus 5 jaar geleden ergens ontstaan. Of ja. Hoe is dat gegaan?
Ik van Kan en Bart en Maarten, die zagen elkaar regelmatig bij A-Lab. Daar huurden ze een werkplek. En die hadden het ook eens in de week, of eens in de, volgens mij eens in de week, kwamen ze daar samen voor een soort stand-up en dan te praten over dingen die je had gelezen, gedaan, ontdekt had. En op een gegeven moment ging de relatie volgens mij tussen hun en A-Lab even wat minder. Dus ze wilden volgens mij veel geld hebben voor die plekken daar. En toen heeft Henk geregeld dat we bij Meet Berlaag terecht konden. Met dat groepje waar ik ondertussen ook bij aangesloten was. En daar hebben we toen de naam Blokdam bedacht.
Ja, en waarom Blokdam?
We zochten combinaties van blockchain in Amsterdam. Ja,
toen weet je nog wanneer dan de eerste echte Blokdam was?
Het was in april 2018. Maar de echte datum die zou ik nog misschien ergens kunnen vinden. Maar het zal misschien nog in het niet-archief staan.
Oké, dus ergens in deze april bestaat Blokdam 8 jaar. Althans,
6 jaar.
Sorry, 6 jaar.
Ja.
Rekenen ze vandaag. Ja. Maar goed, toen werd uiteindelijk is Blokdam is helaas dus opgeheven. Althans, inmiddels. Althans, niet Blokdam zelf als naam, maar wat is toen gebeurd?
Nee, de meetup is ook nog niet opgeheven. Hè? Nee. Die is elke woensdag nu hier. Dus gewoon de NFT Playground is nu de locatie waar Blokdam is.
Ja.
We zijn, je ziet dat de samenstelling is een soort van gewisseld. Het groeit en het krimpt naarmate crypto populair is en niet.
Ja.
En als je 6 jaar terugkijkt op die Blokdam, die bijna elke woensdag is gehouden, in wisselende samenstellingen, kun je daar een rode draad in ontdekken? Of wat heeft jou dat gebracht, de Blokdam?
Ik denk dat het de rode draad is, denk ik, dat er altijd mensen zijn geweest die nieuw zijn. Nieuw en binnenkwamen vallen van, hey, wat is dit? Gecombineerd met mensen die al heel lang ergens in een niche bezig waren met blockchain of crypto. En dat het elke keer verrassend was, eigenlijk. Er zijn wel eens dagen geweest dat alleen de reguliere gasten er waren. En dan is het ook wel gezellig en leuk en hebben we slechte grappen en eten we lekker broodjes. En dan een ander moment komt er iemand nieuw bij, die dan weer met een eigen verhaal komt. Een eigen inzicht, weer een blockchain waar je nog nooit van gehoord hebt. Iets doet waarvan je dacht, oh ja, dat kan ook nog.
Heb je een anekdote van iemand of een verhaal? Wat is je bijgebleven?
Nou ja, diverse dingen. Maar in 2017, 18...
De Luna Crash kan ik me nog herinneren.
Oh ja, ja die was inderdaad wel leuk. Dat, nou, leuk voor de mensen die... Als je popcorn bij je had, was het leuk, denk ik. Dan kon je daar gaan zitten en kijken. Maar we hebben live meegemaakt dat Luna zat te crashen.
Ja.
En er was ook iemand die daar heel erg veel in geïnvesteerd had. Die ook gewoon ter plekke gewoon een ton aan waarde zag verdampen of zo.
Dat is wel heftig inderdaad. Ja,
ja en ook dat iemand binnenkwam omdat Bitcoin gestegen of gedaald was. En die was short of long gegaan. Die had van alles verloren. En die kwam even zijn verhaal doen.
Heet die iemand Casper Gommel?
Ja, zeker. Ja, ik denk...
Casper, onze mede-host die er vandaag niet is. Die heeft natuurlijk van alles meegemaakt ook. Ja.
Ja.
En ik moet ook denken... je bent ook aan Copernicus bier ben je ook begonnen ooit een keer. Hoe kwam dat dan?
Ja, dat kwam door het Copernicus project. Is dat al een keer deze podcast langs geweest?
Nou, je mag het vast al eventjes even noemen.
Oké, nou, het idee van het Copernicus project was in eerste instantie dat er een glazen bol bestaat met een private key erin en daar zit waarde aan vast. En er zijn 21 tokens uitgegeven, of NFT's uitgegeven. En het idee was, wat gebeurt er nou als die bol veel waard wordt? Hoe gaan we er dan mee om met z'n allen? Gaan we kapot slaan? Gaat die met hem jatten? Verdwijnt die zomaar? En ik dacht als tokenhouder ook van, ik moet dan zorgen dat die bol meer waarde krijgt. En het verhaal over decentralisatie vond ik echt de moeite waard om verder te vertellen. Dus toen dacht ik, als we nou bier maken, dat gaan verkopen, daar geld mee verdienen en met dat bier ook de boodschap van decentralisatie uitdragen, dan wordt een van die tokens vast wat meer waard en die stop ik dan in de bol. Dus dat was voor mij eigenlijk de incentive om bij te dragen aan het Copernicus-project met iets tastbaars ook.
Ja. En is dat dan gelukt? Of is dat een heel andere kant op gegaan?
Het is best een andere kant op gegaan. Die tokens zijn nog niet heel veel waard. Maar
het bier bestaat wel.
Het bier bestaat inderdaad wel. En het verhaal over decentralisatie vertellen via het bier, dat lukt volgens mij ook niet heel erg goed. Maar het is wel een project dat veel mensen kennen en mensen bindt. En waar ik ook best wel veel lol aan heb. En het experiment om dat met een DAO te doen, dat is ook heel leerzaam.
Ja. En wat is dan het meest leerzaam? Welk deel is nou echt DAO, zeg maar decentrale autonome organisatie? En welk deel is eigenlijk een soort van VVE, maar dan een andere zaak voor een heel iets anders?
Nou, de gesprekken over wat je allemaal als tokenhouder mag of moet, zeg maar, dat is DAO, vind ik. En hoe we daar dan met elkaar mee omgaan. En voor de rest is met een paar mensen geld inzamelen om bier te gaan kopen en dat later weer te verkopen, dat is ja meer.
Ja, koop als en je moet het eerst, je moet de producten kopen om het te brouwen ergens. Dat is eigenlijk het idee.
Ja, je mag het natuurlijk zelf brouwen en bottelen, maar daar heb ik zelf de spullen niet voor. Dus nee. Wat er gebeurt in de praktijk is, je gaat naar een huurbrouwer, dan geef je het recept aan en je zegt, nee, doe mij zoveel van dat bier en deze de fles met zo'n dopje en dit etiket. En daar moet je van tevoren voor betalen.
Ja.
En dat is een hele andere tak van sport. Nou heb ik samen met Bart wel, hebben we ook een soort mini DAO, waarbij we.
Dus jullie hebben een soort van DAO in de DAO om zeg maar je eigen bier te sponsoren. Of niet sponsoren, maar te betalen.
Ja, we hebben een muntje uitgegeven wat mensen konden kopen. En van de opbrengst hebben wij weer geïnvesteerd in bier.
Ja.
En als dat bier tegen de houdbaarheidsdatum aanloopt, dan krijgen ze zeg maar hun opbrengst plus rente terug. Of bier.
Het is een win-win, zeggen we altijd. Je kunt hier niet verliezen bij deze belegging.
Nee. Maar je hebt 21 of 23 tokens binnen dat DAO, binnen het Copernicus bierproject.
24
tokens. De token holders zijn onderdeel van de grote DAO, maar jullie zijn een andere DAO binnen die DAO.
Ja, we hebben een soort financierings-DAO gemaakt om geld binnen te halen voor zo'n B-badge.
Ja. En je grapte er net even over, maar hoe werkt het dan echt? Dus ik moet een tokentje kopen en dan heb ik een soort van percentage van een badge, eigenlijk.
Zoiets, ja. We zijn een aantal keren gebrouwen en nu leveren ook aan cafés. En hoe populairder je wordt, hoe meer je moet brouwen. Ja. En eigenlijk zit er geld in de biervoorraad wat je gaat brouwen. En dat werd eigenlijk ook voor ons beide te veel. We hadden wel een aantal duizend euro's ingelegd. Maar op een gegeven moment vonden we dat oké. Dus we zijn eigenlijk mensen gaan zoeken die mee willen financieren in die bier-badge. Ja. En die hebben eigenlijk, kun je zien, als een soort geld geleend op de blockchain. En als blijkt dat je hebt geleend, krijg je een token, de Hoeza-token,
ja.
Krijg je terug. Dus als je $1000 leent, dan krijg je 1000 Hoeza-tokens terug, die je op het eind van de badge weer kunt inwisselen tegen en of geld of bier.
Ja.
Nou, snap je nog?
Ja, nee, ik snap het. Ja, maar er zijn vast ook schema's van en mooie tekeningetjes en uitleg.
Vooral het verhaal verteld. Okay. En gezegd, moet je je muntjes kopen.
Ah, het heel betrouwbare groepje wat geld wil van je. Ja. Maar goed, het geeft in ieder geval een heel duidelijk resultaat. Je kunt het proeven en opdrinken of zelf verkopen. Want dat is eigenlijk een beetje het idee toch van, jij kunt bij wijze van spreken met je eigen onderdeel van zo'n badge, kun je besluiten van, ik verkoop al mijn bier of ik drink het allemaal zelf op. Ik geef het weg.
Aan het einde van de rit kunnen we kijken hoeveel geld hebben we nou verdiend met dit bier. Ja. Dan kunnen we iedereen terugbetalen, zo niet. Dan krijgt iedereen wel geld. En het restant van het bier wordt dan verdeeld.
Ja.
Naar rato van de inleg van iedereen.
Ja. Nou, wel heel erg leuk en interessant project.
Wat mij opvalt, dus je bent al een tijdje bezig op de blockchain. Je hebt heel wat geëxperimenteerd en uitgevogeld en met verschillende mensen samengewerkt. En als je zelf terugkijkt op die hele periode, wat heeft het jou gebracht? En wat niet? Wat zijn de... Een beetje soort hoogtepunt, dieptepunt. Hè? Wat is het? Wat vind je echt niet leuk? Wat was een soort shit? En wat het heeft het je gebracht?
Ja, ik vind shit is altijd wel relatief, vind ik. Maar laat ik beginnen met wat het me gebracht heeft. Dat ik een hoop nieuwe mensen heb leren kennen die ik anders nooit was tegengekomen, denk ik. En daarvan geleerd heb en nieuwe vrienden gemaakt heb. Ook veel geleerd heb over hoe je kan kijken naar de wereld. In de zin van, hoe zit nou het monetaire systeem in elkaar? Hoe is de macht verdeeld? Hoe hebben we eigenlijk de wereld georganiseerd en is dat fair? En dat, dan kom je ook gelijk een beetje tot het shitten, denk ik, dat ik wel geleerd heb. En dat wist ik stiekem ook wel, maar nu nog veel beter, denk ik. Dat er een hoop dingen zo zijn georganiseerd dat een kleine groep daar vooral veel belang bij heeft en een grote groep niet. En die constatering is wel steeds helderder geworden. En dat is ook een van de redenen waarom ik nog steeds in deze scene zit. Want ik geloof wel dat er met die nieuwe technologie en met nieuw denken we het op een andere manier zouden kunnen doen. Mm-hmm. Het is toch een beetje de ideologie die me hier houdt. Naast leuke mensen en technologie ben ik ook een enorme fan van. Ik vind al die nieuwe dingen die gemaakt worden, vind ik echt heel leuk om daar mee te spelen. Dus dat is voor mij ook een fun factor. En bier is ook gewoon altijd leuk. Dus ja, what's not to like, denk ik.
En als je naar de toekomst kijkt, hoe ziet die eruit voor jou in deze scene? We overvallen Hans met die vraag. Hè? We hebben helemaal niks voorbereid. Dus het is allemaal uit de losse pols. Dus ik kan me best voorstellen dat
het over nadenken.
Moeilijk is.
Er zijn natuurlijk zoveel voorspellingen gedaan. Het grootste deel is natuurlijk best wel niet uitgekomen. En tenminste, dat zegt men dan aan de buitenkant. Maar ik zie wel bijvoorbeeld met die NFT's en dat soort dingen. Heel veel mensen zeiden natuurlijk naar de enorme hype van inmiddels 2 jaar geleden. 3 jaar. Nou, in ieder geval een tijdje geleden inmiddels. Van dat wordt niks meer, wat een onzin. En je ziet dat het langzaam doorgaat en dat er wat bruikbare onderdeeltjes in zitten die echt al toegepast worden. Maar ja, het grootste gedeelte van de hype, ja, dat wist iedereen vanuit onze groep had al vrij snel het idee van ja, leuk al die apes en andere onzin, maar daar zit het misschien net niet. Althans niet op die manier.
Nee, ik denk dat het nog steeds...
Ik heb net een PFP gekocht. Een plaatje op Solana.
Ja, maar heb je er dan ook tonnen voor betaald?
1 Solana kostte die. Dus dat is ongeveer 100 euro.
Okay.
$100.
Maar wat is een PFP?
PFP is een plaatje.
Een profile picture volgens mij, toch?
Ja, dus, maar waar het voor mij om gaat, is dat je met dat plaatje lid wordt van een community.
Ja.
Dus je hebt andere mensen die ook dat plaatje hebben gekocht. En dat, ja, dat schept een band. En dit zijn eigenlijk allemaal builders, developers op Solana.
Ja.
En ik vind dat leuk om...
Maar kijk, dan kan ik me dat ergens nog voorstellen. Weet je, je hebt ergens een lidmaatschap van. Ik ben ook lid van verschillende clubjes. En voor de een moet je €40 betalen, voor de ander €10 per jaar, voor de ander €100 per jaar. Weet je, dus dat kan me nog eens een beetje voorstellen. Van met deze token ben je duidelijk lid in ieder geval voor het leven van deze club.
Ja.
En als je dat bij de Bored Apes wilde horen, dan moest je gewoon heel rijk zijn. Dan kon je zeggen van kijk, ik ben niet alleen lid van deze club, maar ik ben ook nog eens rijk. Behalve dan een begingroep. Ja,
ja, maar er zijn ook mensen die dat leuk vinden in clubjes te horen die heel rijk worden zijn. Dat heeft niet mijn ambitie, maar misschien wel die ambitie van Hans.
Nee, ja, kijk, als
dat, dat was toch je eerste insteek, toch? Om ja, heel rijk te worden. Ja, toen je eerste bitcoin, 0,2 bitcoin kocht. Wil je toch heel rijk?
Ja, dat zou een leuk effect zijn geweest, inderdaad. Dat zou nog steeds... als dat gebeurt, zou ik het niet erg vinden. Zeg maar ik ben er niet heel hard mee bezig om dat te worden. Ik ben niet keihard aan het handelen of heel erg aan het kijken van waar zitten nou de nieuwe muntjes? Waar kan ik een airdrop krijgen? Die hebberigheid heb ik op een of andere manier niet.
Nee, dan moet je ook de hele dag erop gaan zitten. Het is toch een ander... Ja, als jouw plezier is gewoon de ICT-kant... of eigenlijk de IT-kant van dit hele werk... en dan is het waarschijnlijk niet het kijken naar wat grafiekjes die op en neer gaan de hele dag.
Nee, en ik geloof ook nog steeds niet zo in die technische analyse, wat dat betreft.
Nee, maar is dat niet een self-fulfilling prophecy dat het toch werkt of zo?
Ja, als je daar een soort van... Nou, natuurlijk met beleggen is het vaak dat een klein gedeelte wint en een groot gedeelte verliest.
Ja.
En het is leuk als je bij die kleine groep zit, dat je tips krijgt of dingen doet die andere mensen ook doen die het goed doen. Maar ik heb daar ook de tijd niet voor.
Nee.
En ik word daar ook niet... Ik word een beetje nerveus als ik dan met zoiets bezig ga. Denk ik, moet ik er nu al uit? Moet ik erin? Moet ik blijven? Moet ik op mijn handen gaan zitten? Of moet ik toch verkopen? Of Wat idee dat ik het verkeerd doe.
Ja, je bent gewoon de builder en niet, ja.
Niet de gokker. Nee. Nee. De coole handelaar, nee.
Zijn handelaren cool? Ja, we kennen wel een paar coole handelaren natuurlijk.
Ja, gewoon mensen die de ballen hebben om risico's te nemen en daarna toch zo rationeel mogelijk mee om te gaan, denk ik.
Ja.
Dat, maar dus mijn rol in de scene wordt niet, denk ik, schathemeltje rijk zijn. Van, of het moet toevallig gebeuren. Ik denk dat ik er nog steeds wel in blijf voor de tech en voor de good, zeg maar. Ik hoop dat het ook, zoals Copernicus eigenlijk genoemd is als een soort hint naar de Copernicaanse wending die we een paar honderd jaar geleden hadden. Dat we uiteindelijk ook nog wel een keer, misschien maakt het niet meer mee hoor, tot de inzicht komen van ja jongens, als we het nu regelen is eigenlijk niet goed voor de wereld. En niet goed voor het kan beter, zeg maar. Daar hoop ik nog steeds een beetje op.
Nou, dat zijn wel grote woorden.
Ja, je moet misschien groot denken. Of moet een soort van voor mij moet er een soort van ideaal bij zitten, wil ik er tijd in steken. Zo.
En hoe zit dat met die blokdam? Want je hebt blokdam bestaat 6 jaar en het is begonnen met een soort intentie. En het is nog steeds zo. Hoe kijk je daar op terug?
Nou,
en vooruit?
Als ik terugkijk, dan denk ik dat er de energie die er in blokdam zit, die is ook een beetje afhankelijk van de markt. Als er veel gebeurt in de markt, dan komen er veel mensen, is er veel dynamiek, is er veel nieuwe input. Is die er niet, dan blijven we over met de mensen die het soort van leuk, denk ik, en interessant genoeg vinden om elkaar toch 1 keer in de week te zien. Naar de toekomst kijkend, weet ik het niet zo goed eigenlijk. Of die energie er blijft en of ik hem zal blijven houden. Ik merk soms dat het ook een beetje, nou, een beetje een sleur wordt soms. Terwijl ik
de 7-year itch.
Ja,
nog
zoiets.
Nog een jaar, hè? Dat, ja. En dan.
Dat ik me een keer gewoon passiever moet opstellen erin of zo. Maar ik denk, nou, laten we het vooral decentraal houden. Weet je, laten we het laten kijken hoe het gaat. En zolang er mensen zijn die het leuk vinden en zich voor willen inzetten, zal het nog wel blijven. En als het niet meer voor niemand meer wat oplevert, ja, dan stopt het.
Ja, zoals het leven.
ja, zo gaat dat, hè? Ja, ik zit even te zoeken naar wanneer de eerste blokdam was, maar dit is Meetup page en die kun je niet gewoon per pagina, maar je moet dus scrollen. Dan gaat hij besluiten dat je aan de onderkant bent en dat hij dus verder. Dus je kunt niet gewoon zeggen van ik wil naar pagina 26 om naar gewoon naar de laatste pagina te gaan. Dus dit
is
wel
jammer, ja. Ja.
Maar kom maar wel. Ik scroll nog even door. Jullie kunnen nog even doorpraten en dan gaan we er gewoon dan breien we er ook een eind aan. Ik vond het wel heel erg leuk om eventjes te weten. Want het hele begin, ja, ik was er wel af en toe bij, geloof ik. Maar ik weet niet of het nou 2018 of 19 was of 20. Ik heb geen idee meer.
Het was bij 18, ja.
Ja.
Dus, ik ben toch benieuwd. Ik heb nog niet een bevredigend antwoord, geloof ik, over de beloftes in het begin. Met de Henk van Kans en met de blokdams. En de beloftes die nu spelen, of die veranderd zijn, of dat hetzelfde zijn. Is daar een soort. Is dat gekenterd? Is er iets.
Voor mij of hoe de scene er nu uitziet?
Ja, voor jou en ook voor de scene. He, dus de insteek met hoe je begonnen bent, met de mensen die toen begonnen en de mensen die nu eigenlijk nieuw in de scene komen. Ja, is dat met dezelfde beloftes of met dezelfde visie? Of is daar een.
Nee, ik denk dat heel veel mensen erin zitten voor. Nou, gewoon dat het wellicht geld op gaat leveren. Al die projecten die starten, die zijn niet gemaakt per se om. Zoals Bitcoin eigenlijk voor niemand dat oplevert. Hè. Er zit niet een bedrijf achter, geen foundation, geen. Er zijn mensen die er wel mee bezig zijn en er geld mee verdienen. Die minen of die toepassingen maken erop die geld opleveren. Maar het verzinnen van zoiets, het maken van zoiets, daar zit toch vaak een soort van gewin achter.
Ja.
Want we geven muntjes uit en we hopen dat die muntjes wel waard wordt en dan verkopen we die en dan zijn we rijk. Dat is vaak een beetje in het korte.
Dat is de belofte die vaak wordt gehoord. De praktijk is natuurlijk ook dat je af en toe flink op je bek gaat daarin. Ja. Toch, Hans? Heb je dat ook meegemaakt?
Ik heb van een keer uit hebberigheid een van de NFT willen kopen. En toen was ineens mijn Ethereum wallet gehackt. En verdwenen er allemaal funds uit, zeg maar. Ja.
Oei. Ja. Je zegt gewoon live wegdruppelen.
Nou, ik dacht, toen keek ik nog een keer goed naar die website URL. Denk, oh nee, dit is stom. Toen heb ik heel snel heb ik ingelogd op Etherscan. En heb ik, zeg maar, die permissie die ik had verleend, heb ik weer ingetrokken. En toen, ja, toen was de schade nog te overzien.
Ja, maar je was wel een dagje ziek van.
Nou, meer dan dagen.
Ja, dat is volgens mij heel...
Van dat sommige mensen me er steeds aan herinneren dat het gebeurd was.
Nou, ik zit eventjes, dus ik ben het nu in het verre verleden gedoken. En het heeft... De meetup heeft heel veel verschillende namen gehad. Proof of Certification, Innovation, Digital Rights, Self-Sovereign Identity en Blockchain Symbiotic. En op een gegeven moment krijgt het een en dezelfde naam. En dat is 10 april 2018 wordt het Blockdam genoemd.
En daarvoor had Henk van Kan zelf meetups georganiseerd met steeds een specifiek onderwerp.
Ja, dat was Amsterdam Open Blockchain Network enzovoort enzovoort. Ja. En dan ben ik inderdaad eind 2017 ook al geweest. Ik vul jaren niet meer in dat ik hier naartoe ga, maar het is grappig dat ik dat in het begin wel heel netjes deed. Dus, nou ja, grappig.
10 april.
10 april. Jongens, 10 april 2024. Dan moeten we, het is geen lustrum, die is al geweest. Maar
ik zeg dat de eerste nog een week daarvoor was. Want de eerste bijeenkomst hebben we volgens mij de naam bedacht.
Ah, oké.
Okay. Ah, dan is het 3 april.
Ja. Nou, 3 april was dus dat was een coworking Tuesday.
Ja. En was die bij Meet Berlage toen ook? Of?
Zullen we eens even kijken? Nee, ik wil de app niet. Ja, in Meet Berlage. Toen nog Berlage Meet en Workspace.
Ah, leuk. Ja. Dus 3 april hebben we een feestje met Copernicus bier.
Ja, ik denk het wel. Ja.
Nou, nu al zin in. Dat is toch een mooie afsluiting.
Vind ik ook.
Ja, begin was 3 april, eind 3 april.
Ja, nou,
2024 alweer.
Ja, nou. Hey, Hans, ontzettend bedankt. En dan Bart... Ook bedankt en dan tot de volgende keer.
Doei.